We gaan vanavond hoofdstuk 7 lezen. De eerste 12 versen uit Openbaring 7. En dat doen we weer uit de Telos-vertaling. Ik moest laatst ergens spreken en toen kreeg ik een mail van een of andere meneer. Die ging de hele Telos-vertaling de grond in boren. Klopte helemaal niks van. Dus ja...
Maak je allemaal mee, denk
ik. Ja. En hij had dan allerlei dingen gehoord over de Telos-vertaling die natuurlijk helemaal niet kloppen. Dus, maar goed, zo heb je wel eens van dat soort situaties dat je denkt, oké dan. Goed, we lezen hoofdstuk 7. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde die de vier winden van de aarde vasthielden. Opdat er geen wind zou waaien over de aarde, nog over de zee, nog over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang van de zon, die het zegel van de levende God had. En hij riep met luide stem tot de vier engelen, wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zei, breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat wij de slaven van onze God aan hun voorhoofd hebben verzegeld. En ik hoorde het getal van de verzegelde 144.000, verzegeld uit elke stam van de zonen van Israël. Uit de stam Juda 12.000 verzegelde. Uit de stam Ruben 12.000. Uit de stam Gad 12.000. Uit de stam Asser 12.000. Uit de stam Naftali 12.000. Uit de stam Manasse 12.000. Uit de stam Simeon 12.000. Uit de stam Levi 12.000. Uit de stam Issachar 12.000. Uit de stam Zebulon 12.000. Uit de stam Jozef 12.000, uit de stam Benjamin 12.000 verzegeld. Daarna zag ik en zie een grote menigte die niemand kon tellen. Uit elke natie en alle geslachten en volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luide stem de woorden, het heil aan onze God die op de troon zit en aan het lam. En alle engelen stonden rond de troon en de oudsten en de vier levende wezens. En vielen op hun gezicht neer voor de troon en aanbaden God en zeiden, amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is mooi, hè? Amen. Ja, we hebben dus de vorige keer gezien dat de Heer Jezus het lam staande als geslacht de boekrol krijgt uit de handen van de Heere God. En het is heel erg belangrijk dat je begrijpt dat het boek Openbaring aan het einde staat. Het laatste Bijbelboek is in de Bijbel. Je moet dus eigenlijk in je hart en in je geest en in je verstand ten volle overtuigd zijn wat jouw positie is voordat je het boek Openbaring gaat bestuderen. Want hoe langer, hoe meer verdwijnt de kennis in ons land van wat nou precies de gemeente van God is. De gemeente van God is een uniek gezelschap. De Heer Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen op deze rots, op deze belijdenis. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus, vanaf het moment dat hij tot de Vader ging, tot aan zijn komst, behoort tot de gemeente. En dat betekent dat zo'n persoon is gemaakt tot een lid van het lichaam van Christus. Hij is gezegend met alle geestelijke zegeningen in hemelse gewesten. En dat God één doel heeft, dat is de Zoon openbaar te maken in het lichaam, via het lichaam van zo'n gelovige. Zo'n gelovige is een hemels persoon geworden. En omdat we dat zo weinig begrijpen, hebben we dus allerlei wereldse dingen in de gemeente toegelaten. Komende vrijdag ga ik dan naar Goede Vrijdag, dienst. Een beetje met hangen en wurgen, als ik heel eerlijk ben. Want, ja, de schrift zegt, doe dit tot mijn gedachtenis op de eerste dag van de week. Wij maken er weer een hele kalender van. Dan hebben we weer Pasen. Dan hebben we weer Goede Vrijdag. Dan gaan we dat precies op de Goede Vrijdag gaan we eens avondmaal vieren. Terwijl dat juist het kenmerk is van een hemels gezelschap, dat ze dat op de eerste dag van de week doen. Snap je? Dat is maar een voorbeeldje. We waren afgelopen week ook met Jacques trouwens. waren we in Haarlem in een gigantische kerk, de Pavo-kerk. Allemaal geweldige bouwwerken, geweldige, indrukwekkende kerk.
Met welke Jacques?
Jacques Brunt. Ja, en nog een aantal andere voorgangers. Maar goed, de graven die daar liggen, die moest je dan weer kopen. En hoe rijker je was, hoe dichter je bij het koor kwam. En als je heel rijk was, lag je in het koor.
Des te harder je stong.
Sorry?
Des te harder je stong.
Ja, ook dat. Ja. En Frans Hals lag daar. Nou, die man was helemaal vol van Frans Hals. Frans Hals ligt hier, de Frans Hals. Dus ik zei op een gegeven moment van, oh ja, was hij dan een christen of zo? Ja, dat weet ik niet. Maar, ja.
Hij
lag er wel. Zat de oude burgemeester van Amsterdam of niet?
Frans Hals? Nee, dat is een schilder. Oh. Maar wat ik ermee wil zeggen is, als we nou gaan begrijpen wat gemeente is, wat jij bent, wat jij als hemelse burger bent, als ja, verbonden met hem daarboven, dan laat je gewoon niks toe in je leven en ook niet in de gemeente van religie. En van menselijke instellingen. En dat hebben we toch wel gedaan. Dat is jammer, hè? En een gemeente, ik ga binnenkort hopelijk beginnen met het begeleiden van een startende gemeente. Maar ik zei ook tegen die man, ik zeg, jullie enige verantwoordelijkheid is samenkomen rondom de Heer Jezus en groeien in het woord. En pas op voor allerlei rare visies en leerlingen en mensen die weer iets willen. Dat is een gemeente. Een gemeente is samenkomen rondom hem, geleid door de geest. En niet allemaal kijken naar het podium en kijken wat daar allemaal gebeurt. Nee, jij wordt ook ingezet. Tenminste, dat zou de geest best willen. Nou ja, het boek Openbaring is aan het eind van de Bijbel. Dus als jij niet weet wat je positie is, dat hij je komt redden van de toorn, dat jij tot die 24 oudsten behoort die daar in de hemel zijn rondom de troon. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat dat boek Openbaring een heel eng boek is. En een boek is wat ik nou laat me liggen. Want het is zulke vreselijke rampen. En ja, daar word ik niet zo vrolijk van. Maar die rampen, die zijn niet bedoeld voor de gemeente. Want u bent niet bestemd tot toorn. 1 Thessalonicense 5. Want wij behoren aan de dag, niet aan de nacht. Ja? En Jezus redt ons van de komende toorn. Ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele aarde komt, zegt hij in Openbaring 3. En er wordt vandaag gigantisch aangevallen. Echt. Dus ik hoop dat jullie daar allemaal helemaal van doordrongen zijn. Dat de Heer Jezus komt voordat deze dingen gebeuren. En de Heere God heeft het niet, ik zeg het wel vaker, hè, zijn geheimen niet prijsgegeven op een blaadje van, nou ja, ABC, zoek het uit, dit is het. Nee, hij verlangt ernaar dat je, zoals een vrouw er ook naar verlangt, dat ze veroverd wordt, hè? Ja, toch? Zo verlangt God ernaar dat zijn geheimen worden ontdekt door zijn kinderen, doordat ze ernaar zoeken, dat ze inspanning tonen. Daarom zijn sommige dingen in de Bijbel ook niet zo duidelijk. Maar degene die hem lief heeft, die echt moeite doet, die ziet het op een gegeven moment. Ja? En dat is heel belangrijk.
Het geeft ook wel heel veel.
Heel veel zucht.
Ja, heel veel ruis en moeite. Nou, wat net het voorbeeld wat jij met die maatschappij geeft. Dan denk je, ja, ik had liever een ABC'tje gehad, hoor.
Ja, maar, goed, dat is, maar zo simpel werkt het niet. Er moeten ook sekten onder u zijn, opdat het beproefd en openbaar wordt. Dat zegt 1 Korinthe 10. En de Heere God, ja, we hebben het vorige keer ook gezien. Hij regeert achter de schermen. Hij is koning over de aarde. Maar hij laat alles op zijn wijze toe. En wij zien dat nu niet. Hoe of wat. We waren ook in Haarlem in dat Corrit en Boomhuis. Ben je er wel eens geweest? Daar zie je ook zo'n borduurwerk. En de achterkant is de ene grote chaos. En dan de voorkant is een kroon. Dus nee, maar de Heere God wil gewoon dat je ontdekt, dat je gaat zoeken, dat je de schatten opdiept uit de, nou ja, uit de.
Daar is die.
Daar is die, ja. Ja, dat was hem, ja. Die had ik ook meegenomen. Ik ben hem alweer kwijt, maar goed. Ja, geef maar even door. In het boek Openbaring is de Heer Jezus dus niet meer degene zoals Johannes hem voorstelt in zijn evangelie. Vol van genade en waarheid. Zoals hij nu in de hemel is, de Vader openbaart. Hij is daar de Zoon des Mensen. Degene die komt om te oordelen, de boekrol in ontvangst neemt, of het boek, de 7 zegels opent. En die zegels die stellen allemaal voor de oordelen die God in zijn toorn over de aarde zal uitstorten, om deze aarde nog te reinigen, te zuiveren en klaar te maken voor de komst van zijn zoon. Ja?
Ik heb nog wel eens, hè, dat mensen die zeggen dan van ja, dat hoeven wij allemaal niet mee te maken.
Ja.
Denk ik, ja, ik vind het prachtig, hè, dat je dat met je volle verstand en geest en hart gelooft.
Ja.
Maar dan denk ik wel, nou, ik weet niet of dat ook wel voor mij geldt.
Oh, niet, want?
Ja, dat, nee, ja goed, ik vind het best wel, ik moet dat nog wel wat beter begrijpen, ja.
Ja.
Kijk, ik geloof het in de genade en ik geloof dat Jezus gekomen is voor ons, voor mijn zonde, voor... En dat je een hemels burger bent geworden, hè, op het moment dat je in Jezus Christus gelooft.
Ja.
En alleen dat verhaal van die opname en zo, dat vind ik ook best nog wel een beetje...
Tricky.
Ja, een beetje...
de gemeente... Ja.
Science fiction.
Ja, dat ben ik serieus.
Ja.
Dat vind ik best moeilijk.
Het is ook met je verstand ook niet te begrijpen. Maar het is ook een hartszaak. Hè? De Heer Jezus zegt, ik zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. De Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de laatste bezuin, met de stem van een aartsengel, neerdalen van de hemel. En alle die in Christus zijn ontslapen, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levende samen met hen in wolk worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht.
Gelooft u wel wat Jezus waarheid zegt?
Ja, dat geloof ik.
Nou, dan wordt het toch ongelooflijk.
Ja.
Wel, het is heel simpel.
Het is heel simpel.
Ja. Maar u kunt het niet geloven, u wil het niet geloven.
Dat is nou, dat is niet waar.
Ja, dat is het wel.
Het is toch
mooi om het te geloven. Je wordt gebracht door anderen.
Ja.
Je vertrouwt ook anders zo. Ik kan het niet geloven. Nee, je wil het niet geloven.
Weet je wat, ik merk dat je het fundament, je gewoon terug naar het Oude Testament. En dan zie je heel veel mooie... beelden, schaduwbeelden daarheen weer gaan. Kijk naar Henoch.
Ja.
Kijk naar Eli. Kijk naar het verhaal van Jozef. Of er zijn zoveel mooie schaduwbeelden die dat ook gewoon vertellen en zeggen.
Ja.
Super gaaf. En dat zorgt ervoor dat je fundament veel sterker wordt, zodat je dat ook veel makkelijker aan kan nemen. Dat je, nee, het is echt waar. Dat komt in zoveel dingen weer terug.
Ja, ook Mozes natuurlijk en Elia op die berg. Die
zijn ook. Op de berg van de verheerlijking. Ja. Dus de hemelse heilige en de vertegenwoordigd in Elia, want die werd opgenomen. En natuurlijk Mozes, die is overleden op aarde. Die vertegenwoordigt de oud-testamentische gelovigen. Elia vertegenwoordigt de nieuw-testamentische gemeente. Maar er zijn heel, we hebben het al een paar keer over gehad natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel teksten te noemen. Jij hebt een video op mijn site gezet. Jezus komt als Heer. Daar leg ik het helemaal uit met PowerPoint. Duurt ongeveer een uur, denk ik, 10 minuten. Dus over de komst van de Heer. Maar in dit Bijbelboek opent de Heer Jezus de zegels als het lam, staande als geslacht, in de hemel, in de troon, rondom de troon zijn de 24 oudsten. De gelovigen uit het Oude Testament 12. De gelovigen uit het Nieuwe Testament 12. Ze zijn met verheerlijkte lichamen daar. En de vier dieren, de uitvoerders van zijn oordelen. Samen met de engelen overigens. En we hebben de vorige keer gezien dat de eerste vier zegels de indirecte gebeurtenissen op aarde zijn uit zijn hand. Waarvan de mensen nog niet kunnen ontdekken dat het Gods oordelen zijn. En het zesde zegel, daar willen we nog even naar terug. Hebben we de vorige keer gezien in vers 12 van hoofdstuk 6, want er waren een paar mensen niet. En er staat, ik zag toen het lam het zesde zegel openen en er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt en als hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. Nou, ik heb toen gezegd dat dit niet letterlijk moet worden genomen, mijns inziens. Als de zon zwart wordt en de maan als bloed, dan is er geen leven meer mogelijk. En als de sterren op aarde vallen, helemaal niet. Dus het is een symbolische beschrijving van de omkering van alle tot dan toe bekende politieke, commerciële instanties, de structuur van de maatschappij, van de wereld wordt op zijn kop gezet. En de hemel week terug, dat wil eigenlijk zeggen dat elk licht wat er nog is van God wordt weggenomen. En dan komen straks die 144.000 verzegelden in zo'n duistere wereld met het evangelie van het koninkrijk. Nou, als je even bovenaan je samenvatting kijkt, dan zie je dat ik het heel simpel heb geschetst in twee grafiekjes. We zijn nu in het eerste stukje, tijdperk van de gemeente op aarde, de dag van de behoudenis of de dag van het heil, de tijd van de genade. Als die tijd voorbij is, als de gemeente is opgenomen en de gemeente dus in de hemel is, samen met alle oud-testamentische gelovigen trouwens, dan begint de laatste jaarweek van Daniël. Daar heb ik de vorige keer ook over gesproken. Weet je nog, de laatste jaarweek van Daniël, Daniël 9. Er zijn 70 weken bepaald over het volk Israël. 70 maal 7 jaar. Nou, hoeveel jaar is dat? 490. Daarvan zijn er al 483 verlopen. 483 maal 360 dagen. Want een Joods jaar telt 360 dagen. Vanaf april 445 voor Christus. Tot aan de kruisiging van de Heer Jezus. Is 483... keer 360 dagen, want die laatste jaarweek van 7 jaar is nog niet geweest. En als je dat ziet, is dat exact op de dag af ook gebeurd. Die laatste week van Israëls geschiedenis, profetisch gezien, is nog niet geweest. Dat zijn 7 jaar. En die beginnen zodra, mijns inziens, de gemeente in de hemel is opgenomen. Er zit niks tussen, denk ik. Het lam opent dan de 7 zegels in de hemel en dan begint ook al gelijk bij het eerste zegel die ruiter op dat witte paard uit te gaan. Dat is dus dat beest wat komt, wat een vrede gaat brengen, een leider, een wereldleider, die de oplossing gaat brengen voor alle problemen, maar vooral het probleem van al die verdwenen gelovigen. Want dat zal wel een paniek worden. Wij worden er aardig al op voorbereid, omdat in de afgelopen 60, 70 jaar mensen al voortdurend over buitenaardse wezens in allerlei films en stripboeken en horen. Dus dat wordt dan de verklaring waarschijnlijk. En hij brengt op de een of andere wijze een vrede tot stand. Hoe, dat weten we nog niet. Het tweede zegel zegt ook dat de vrede van de aarde wordt weggenomen. De derde zegel, dat was de economische crisis, weet je nog? En het vierde zegel was, dat falen paard, bleekgroene paard, met zijn ziekte en zijn het zwaard en de dood en de Hades enzovoort. Dus een vreselijke tijd komt er. Dan, na 3,5 jaar, laatste stukje, dan begint de grote verdrukking. Wanneer begint de grote verdrukking?
Na 3,5 jaar.
Ja, met welke gebeurtenis?
De duivel op aarde.
Hè?
De duivel op aarde geworpen.
Ja, inderdaad. Als de duivel op aarde geworpen wordt en zich manifesteert in die twee beesten, maar vooral in dat beest uit de aarde. Die zich zo...
Twee getuigen.
Sorry?
Of als die twee getuigen weg zijn?
Ja, dat vindt plaats in de grote verdrukking, ja. Klopt. Maar het begin is eigenlijk als Satan bezit neemt van dat beest uit de aarde. Dus de antichrist, de koning van de Joden, zal Satan zijn in het vlees. Kun je je voorstellen? Net als Judas, de duivel voer in hem. Satan voer in Judas, wist je dat? Dat is nog nooit bij een mens gebeurd. Dat Satan in een mens gaat. Wel, een demon. En ook Judas wordt ook de zoon des verderfs genoemd in Johannes 17. En ook de antichrist wordt de zoon des verderfs genoemd. Daar ga ik zo iets meer over zeggen. Ja.
Is het ook niet het moment dat bij de Joden de ogen geopend worden, dat ze zien dat in die tempel, dan wil die aanbeden worden, hè, als God. En dan gaan bij hun de ogen open en dan vluchten ze toch de bergen. Is dat ook niet het begin dan?
Ja, dat is
het einde van die drie.
Klopt, dat is bijna waar, want de ogen gaan open van het overblijfsel. Ja. Je hebt dus een goddeloze massa, die volgen de antichrist blind. Ja. Je hebt ook, waar de Heer Jezus over spreekt in Matthäus 24, het gelovige deel, wat eigenlijk in hun hart de ware God van Israël dient. En zij zullen dan vluchten naar de bergen, maar er zal ook een deel achterblijven in Jeruzalem. En die zullen dan uiteindelijk ook door bijzondere bescherming van de Heer gebruikt worden, ook in het verdedigen van die stad. Maar dat komt allemaal nog wel. Ja, dus de laatste 3,5 jaar is de grote verdrukking. Dat is de gruwel van de verwoesting. Maar daar ga ik zo nog wel iets over zeggen. Nou, dat schemaatje daaronder. De gemeentes rond de troon, Israël en de volken zijn op aarde. Heel belangrijk als je dit hoofdstuk leest wat ik net heb voorgelezen. Je ziet heel duidelijk 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam. En een menigte uit elke volk, elke natie. Dat is ook al een bewijs dat de gemeente niet op aarde is. Want de gemeente is niet Jood of Griek of wat dan ook. Er zijn 3 volken op aarde, wist je dat op dit moment? Joden, volken, heidenen
en
de gemeente van God. En als je tot geloof bent gekomen, behoor je tot de gemeente van God. Dan ben je niet meer in het vlees, zegt Romeinen 8, maar dan ben je in de geest. God ziet jou dan aan als een totaal nieuwe schepping.
Onzichtbare.
Nou, en als ik was... Hè?
Het onzichtbare koninkrijk.
Ja, en dat is zo geweldig, dat ik zou het zo fijn vinden, maar dat heb ik al vaker gezegd. Als wij als christenen in de samenkomst dat is wat meer zouden beseffen. En wat meer zouden... loven en prijzen in plaats van een beetje over onszelf zingen. Dat vind ik soms jammer. Ik snap het wel, maar dat is ook niet verkeerd. Maar
je kunt het ook begrijpen dat de tijd is. Dat hoort ook bij deze tijd ook.
Ja. Maar ik vind het altijd fijn als ik ergens spreek om gewoon een tijd te hebben waar we de Heer God, de Heer Jezus, de Vader, gewoon over Hem. Ja. Niet over ons, maar gewoon u zij de glorie, weet je, dat soort liederen allemaal.
Maar je bent niet allemaal gelijk eens gezien.
Nee, dat weet ik wel.
Het is moeilijk.
Christen zijn is ook sowieso moeilijk.
Het is toch geen verborgen koninkrijk. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus koning over de gemeente is. Er staat nergens.
Klopt, maar er is wel...
Het kan ook gewoon geen verborgen koninkrijk zijn.
Ja.
Hij zit in ieder mens, mag die gerust koning zijn.
Ja.
Ja, maar niet als volk. Er staat nergens in de Bijbel.
Nou...
Nee, ik ga me nou zomaar zoeken.
Donderdagavond ga ik het hebben over het verschil tussen het koninkrijk en de gemeente. Als gelovige ben je A, lid van het lichaam van Christus. Maar B, ook in het koninkrijk van God.
Individueel, ja. Omdat hij koning in mijn hart is.
Ja.
Dat klopt. Maar niet als gemeente.
Nee. De gemeente is ook een heel ander volk dan het koninkrijk.
Daarom.
En je hebt ook 2 totaal verschillende principes. De gemeente is bedoeld om een hemels... leven te openbaren op aarde. Terwijl het koninkrijk heeft meer te maken met mijn geboden en zo. Dus nee, maar dat komt donderdag allemaal wel.
maar zo
niet. Nee, dan kun je allemaal terugluisteren. Het komt allemaal op de site. Hoofdstuk 7 vormt de tussenzin. Want het 6e zegel is geweest en het 7e zegel wordt opengemaakt in hoofdstuk 8. Bij het 7e zegel begint de grote verdrukking en daarom is ook hoofdstuk 8 begint met een half uur stilte in de hemel. Dan gaan de bezuinen komen. En zodra de bezuinen gaan klinken, komen de directe oordelen van God via die 2 beesten over deze aarde. En alle die op de aarde wonen, op de 4 hoeken van de aarde, daarom worden die ook vastgehouden hier nog, die zullen allemaal te maken krijgen met de toorn van God, omdat zij, de mensen, al die eeuwen liever Satan hebben aanbeden dan dat ze de Heere God willen aanbidden. Nou, dan zullen ze het ook letterlijk krijgen. Ja? Maar de vraag van hoofdstuk 6 vers 17 namelijk, want de grote dag van hun toorn is gekomen, wie kan bestaan? Het antwoord is, 2 groepen kunnen bestaan. De 144.000 en de grote schare die niemand kan tellen. De eerste groep zijn Israëlieten, de tweede groep zijn uit alle volken. De eerste groep is geteld, de tweede groep is niet geteld. De eerste groep is verzegeld. De tweede groep niet verzegeld. Wij zijn al verzegeld, wist je dat?
Ja.
Met wat?
Met de Heilige Geest.
Ja, waar staat dat?
Goeie vraag volgende.
Dat is...
Efeze 1?
Bijna.
Efeze 3.
Efeze 4. Vers 30. Nee. Jawel, bedroef de Heilige Geest van God niet met wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Maar volgens mij is het ook waar het in Efeze 1 staat, David. Ja, verzegeld, hoofdstuk 1 vers 13. En dat betekent dus dat God een eigendomsmerk heeft op jou of in jou heeft gezet. Het feit dat de Heilige Geest in jou woont betekent dat je verzegeld bent, beschermd bent, zijn stempel is op jou gedrukt. Wat er ook gebeurt, zijn belofte zullen worden vervuld aan jou persoonlijk. Dat is het geloof, Matthijs. Het geloof, wat hij zegt. Kun je wel zeggen, ja, het is moeilijk en ik snap het niet, het is lastig, maar je moet het geloven.
Ja.
Als een kind.
Ja, dat klopt. Dat zei ik
ook. En niet gaan denken, ja, maar ik ben nog zo slecht en ik doe nog zulke foute dingen. En, nee, als je gelooft, heeft God je die plek gegeven. Dat is namelijk genade. Als hij iets zou doen op grond van jouw prestaties, dan zou het bij mij ook niet veel zijn. Ja? En dat is de Romeinenbrief. Er zit ook een volgorde in het Nieuwe Testament, die niet voor niks is. Je moet echt een beetje door die brieven heen om iedere keer weer een stapje verder te komen in je geloofsleven. Nou, beide groepen, let op, dit is belangrijk, zullen levend uit de grote verdrukking komen. En jij liet me laatst een boekje zien van meneer Kleine was het. En die zegt dan, nou maar ze worden opgenomen, maar dat is dus niet zo. Dat ze voor de troon staan, wil helemaal niet zeggen dat ze opgenomen worden tijdens de grote verdrukking. Want ze komen uit de grote verdrukking. Staat in hoofdstuk 7 vers 14. Wie zijn dit? Ze komen uit de grote verdrukking. Ze gaan levend het koninkrijk in. Ze worden niet opgenomen. Dus, dat was eventjes een... Oké, vers 1. Hierna zag ik vier engelen staan. Waarna? Nou, dus na die rampen van de eerste zes zegels. Waar de mensen dus beginnen te beseffen, hé, dit is van Gods weeg. Het zevende zegel wordt dus geopend in hoofdstuk 8, vers 1. En deze vier engelen, die staan op de vier hoeken van de aarde. Nou, de aarde heeft geen hoeken. Maar er wordt natuurlijk bedoeld dat zij over de hele aarde waken. En de vier winden van de aarde houden ze vast. Want er geen wind zou waaien over de aarde, nog over de zee, nog over enige boom. Nou, als je even naar Daniël 7 gaat, heb ik eronder gezet. Daniël 7, vers 2 en 3. Daniël nam het woord en zei, ik zag 's nachts in mijn visioen en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Dus wat ziet Daniël? Daniël ziet dat als Israël in de ballingschap is, moet je even goed proberen te volgen, dan heeft God zijn heerschappij teruggetrokken uit Israël. Want God heerste via Israël over de wereld. Hij woonde te midden van de Israëlieten in de tempel. Maar Israël faalde. Ja? En dus de regering van God via Israël wordt vervangen door vier andere koningen, vier machten. En die vier machten zijn de heidense machten. Babel, Mede en de Perzen, de Grieken en de
Romeinen.
En dan komt er een steen, Daniël 2, die het hele beeld omvergooit en de hele aarde vult. Dus als het Romeinse Rijk daar is, komt de Heer Jezus terug. Maar dat is een beetje raar, want de Romeinen zijn al lang weg, toch? Of niet?
Nee, ze zijn er al een beetje.
Het wordt weer herschapen.
Ja,
toch?
Het is weer inderdaad. Het vierde dier, daarvan zegt Daniël, het is verschrikkelijk, afschrikwekkend. En de vierde lezing, of sorry, de derde lezing die ik op de site hoop te hebben binnenkort, is Jezus komt als koning. En daar gaat het over die vierde het vierde koninkrijk. Wat uiteindelijk 10 koningen zal opleveren. Dus wij leven nu in de tijd van het beeld van de voeten. Hè? Maar nog niet van de tenen. Want we zijn nog in de Verenigde Staten van Europa of Amerika. Is nog geen 10 koningenschap opgetreden. Zodra dat gebeurt. Zullen 3 van die koningen worden weggedrukt door 1. En dat is de persoon uit Openbaring 6 op het witte paard. Hij zal 3 van die koningen wegdrukken en zelf de 8e worden. Ja? Maar waar het mij even om gaat ook is...
Dat ijzer en leem, hè? Dat zeggen ze toch, dat is toch eigenlijk het Romeinse Rijk weer? Het heeft Romeinse Rijk.
Ja, want we zien nu ijzer. Het wordt allemaal gedicteerd. Hè? We hebben dat in de coronacrisis heel goed gezien. Er was gewoon geen weerwoord was er mogelijk. Je moest gewoon prikken in je kont. maar het leem, is dat het helemaal niet stabiel is. Want Hongarije gaat zijn eigen gang. Polen gaat zijn eigen gang. Er zijn heel veel conflicten en heel veel tegenstellingen in dat Europese rijk. Dat is de situatie. Dus ijzer en leem. Maar waar komen die beesten vandaan? Nou, uit de zee, staat er in Daniël 7. Wat is de zee?
Volken.
Zijn de volken. Hoe weet je dat? Daar, Openbaring 17, hè? De wateren zijn de volken, staat letterlijk. Maar wat zijn dan die winden?
Mag even over het Romeinse Rijk, hè?
Stop. Even één te gaan.
Mag je dan uitgaan over de Romeinse die toen de tijd van de Jezus was?
Wat is er mee?
Nederland voor de helft Romeins.
Ja?
En alles wat eronder zat, Frankrijk, was dat Romeins. Wordt het zo weer hersteld? Of?
Ik denk geestelijk vooral.
Oké.
Ja.
De landsgrens niet?
Dat denk ik niet, nee. Niet letterlijk.
Nee.
Het hele geest van het Romeinse Rijk. Okay. En het centrum Rome, zegt ook Openbaring. Maar die vier winden veroorzaken dat de zee woelig wordt. Er staat in Daniël 7. De vier winden van de hemel zweepten de grote zee op.
Pneuma.
Ja, de vier winden, de vier geesten. Dus wat is dat dan? Waardoor worden al die volken voortdurend onrustig en moeten we weer Oekraïne binnenvallen en moeten we weer... Waar komt dat? Waar komt het vandaan? Wat zijn die vier winden dan?
Leiders?
Nee, dat zijn die dieren.
Oh, ja.
Die komen uit de zee.
Ja, ja.
Maar die winden zwepen die volken op. Om maar opstand en macht. Wie inspireert dat?
Zouden demonen zijn?
Ja.
Ah, okay.
Dat denk ik wel, ja. De vier winden van de aarde zijn de machten van de duisternis. En de engelen worden hier... gezien als het vasthouden van die machten. Zodat er geen wind zou waaien over de aarde. En je moet je voorstellen, in het boek Openbaring is de aarde de stabiliteit. De zee, de volkerenmassa. Enige boom. Dat zijn de mensen, gewoon de personen. Dus de engelen, voordat die Israëlieten verzegeld worden, die krijgen de opdracht... Oké, houd het nog even tegen voordat wij die mensen verzegeld hebben. Snap je? Dus je moet het altijd een beetje symbolisch bekijken wat er staat beschreven. Boom, groene gras, rivieren, zee, dat is niet letterlijk.
Maar op basis van wat worden we verzegeld dan? Op basis van wat worden die verzegeld?
Op basis van hun geloof.
Maar dat wel?
Ja, zeker. En maar, dat is dus...
Maar dan is het toch geen genade meer, dat is toch al voorbij dan?
Ja, ja, zeker. Maar je hebt dus... Dat is een hele goede vraag, Amos. Was die Curaçao verder?
Ik heb het
Nee. Iedereen wordt gered uit genade, ook in het Oude Testament. Alleen de tijd van genade nu betekent... dat je dus door je geloof... ook nog wordt verenigd met Christus in de hemel. Enzovoort. Maar in de grote verdrukking en daarvoor... worden mensen ook behouden op grond van hun geloof... door de genade van God, door zijn ontferming. Ja. Maar de tijd van de genade is meer, het evangelie van de genade van God, dat is ze dan niet meer. Ze zijn niet meer kinderen van de Vader, ze hebben niet meer de Heilige Geest inwonend, ze hebben niet meer één lichaam, enzovoort. Maar ze zijn nog wel gelovig, en dat kan alleen door genade. Want als je niet opnieuw geboren bent, kun je het Koninkrijk van God niet zien. Maar hoe ze tot geloof komen, dat staat er niet.
Hij is ook geen onderdeel van de bruid.
Nee. Wat? Nee.
Nee.
Niet de bruid van het lam, maar wel... de bruid van Hosea 2. Want er is natuurlijk wel een verschil tussen de bruid van het lam en de bruid die God zichzelf zal, Jehovah, zal werven in de woestijn. Dat gaat ook gebeuren in de grote verdrukking trouwens. Oké. Deze engelen beschermen de zijnen. Hebreeën 1 zegt in vers 14 over engelen. Ik weet niet of je het verhaal gehoord hebt van die Oekraïense vrouw van de week. Die dus... aankwam bij een groep Oekraïense soldaten en ze had een heel eind gelopen. En ze zeiden, wie was die man naast jou? Dat was een christen trouwens. Maar welke man? Ik heb geen man gezien. Maar dat was dus een engel. En er staat in Hebreeën 1 vers 14. Zijn zij niet allen dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden... terwille van hen die de behoudenis zullen beërven? Dus God werkt via zijn engelen. En dat zie je dus hier ook. Om die mensen te beschermen, die Joden. Maar ook vandaag werkt God met zijn engelen. Zonder dat jij het weet. Ook misschien wel in jouw leven. Ik weet het niet. Ja? Oké. Okay. De machten die gaan komen worden beteugeld. Opdat zij nog geen invloed kunnen uitvoeren, voordat de uitverkorenen zijn verzegeld. En ik zag een andere engel opkomen. Vers 2. Van de opgang van de zon, dus van het oosten. Die het zegel van de levende God had. Maar waarom staat er dan van de opgang van de zon? Ik vind het een beetje een moeilijke tekst dit. Maar de Heer Jezus is de zon van de gerechtigheid. Dus hij, deze engel, komt vanaf de plek waar de Heer Jezus zal verschijnen. Je zou kunnen zeggen, hij staat vlak voor de komst van Christus. En hij heeft het zegel van de levende God. En hij handelt namens God. Als je even met mij mee wilt naar Ezechiël 9. Dan zie je ook weer zoiets over dat verzegelen gesproken. Kennen jullie een beetje het boek Ezechiël? Een klein beetje?
Ja,
een beetje. In Ezechiël wordt gesproken over de zonde van Israël. En als ik eerst even hoofdstuk 8 iets mag lezen. Staat in vers 5, mensenkind, dus Ezechiël 8, vers 5. Sla toch uw ogen op in de richting van het noorden. En toen sloeg ik mijn ogen op in de richting van het noorden en zie. Ten noorden van de poort van het altaar stond in de ingang het afgodsbeeld van de naijver. Daarop zei hij tegen mij, mensenkind, ziet u wat zij doen? Grote gruweldaden die het huis van Israël hier doet, zodat ik ver wegga van mijn heiligdom. U zult nog meer grote gruweldaden zien. Toen bracht hij mij bij de ingang van de voorhof en ik zag en zie een gat in de muur. Daarop zei hij tegen mij, mensenkind, bleek toch door die muur heen. Toen brak ik door de muur heen en zie, er was een ingang. Toen zei hij tegen mij, ga naar binnen en zie de boosaardige gruweldaden die zij hier doen. En ik ging naar binnen en zag en zie alle vormen van kruipende dieren, afschuwelijke dieren en alle stinkgoden van het huis van Israël, helemaal in het rond in de muur gegrift. En 70 mannen uit de oudste van het huis van Israël stonden ervoor. Ieder met zijn wierookvat. Dus het huis van God, daar laat God zien wat ze eigenlijk ten diepste doen. En vandaag is het eigenlijk net zo. Als God vandaag in de christenheid zou zeggen, moet je eens kijken wat ze allemaal doen. Al die zogenaamde leiders, weet je wel. Het zijn allemaal stinkgoden. De God van de afgodsbeeld van de naijver. Geldzucht, hebzucht, misbruik. Wat gebeurt er allemaal niet in het huis van God? En dan wordt er een oordeel uitgesproken. Hoofdstuk 9. Daarna riep hij ten aanhoren van mij met luide stem. Kom naar voren, u die de stad gaat straffen. Ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. En zie, 6 mannen kwamen vanuit de richting van de bovenpoort. Die naar het noorden gekeerd is. Ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. 1 man in het midden was gekleed in linnen. Nou, dat zijn de engelen met de Heer Jezus. Die het oordeel uitvoeren over deze, zoals dat straks ook over het christendom gaat gebeuren, het christenheid. Maar dan komt vers 4. De Heer zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die ze in het midden ervan gedaan worden. Zie je dat? Dus vandaag zijn er ook zalig zij die treuren. De mensen binnen het grote systeem christendom, die gewoon verdriet hebben over wat er allemaal niet gebeurt in het systeem. En die worden verzegeld. Zoals vandaag, ze zijn verzegeld met de Heilige Geest. Zo werden ze toen verzegeld en bewaard voor het oordeel. Zoals ook wij worden bewaard voor het oordeel. Wat komt ook over de naam christen, om het even zo te zeggen. En dat is het zegel van de levende God. Hij handelt namens hem over de grenzen van de dood heen. En hij roept met luide stem tot de vier engelen die gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zei, vers 3, breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen. Dus die winden, die, als die losgelaten worden, dan brengen ze schade toe. En alles staat onder de controle van engelen, wist je dat? Vandaag ook. God heeft de hele wereld onder de heerschappij, maar zijn uitvoerende regering gebeurt allemaal via engelen. Je hebt engelen die de macht over het vuur hebben, je hebt de engelen die hebben macht over het water, je hebt allerlei andere gigantische grote engelen, je hebt allerlei soorten cherubs, daar hebben we geen weet van. Dus wat er nu gebeurt in Oekraïne, ja, ik weet niet precies hoe en waarom. En, maar de Heer laat het toe. Vreselijk.
Zelfs de boze schakelt hij in, toch?
Ja, tuurlijk. Dat zie je bij Job 1 en 2.
Ik denk, Jan, Ezekiel 9, hè?
Ja.
Dat lijkt ook wel op dat verhaal uit Egypte.
Ja.
Met het bloed van het lam.
Ja, klopt.
Hier krijgen ze dan een teken op hun voorhoofd.
Ja.
En de rest moet hier ook allemaal gedood worden.
Ja, klopt, ja. Ja. Ja.
Wat voor een verband zit daar dan in?
Nou, je bedoelt bij de uittocht uit Egypte.
Ja.
Kregen ze daar iets op hun voorhoofd?
Nee, dat was het bloed op de deurpost.
Ja. Klopt.
Maar goed, ja, ik zie hier ook dat iedereen verder gedood moet worden.
Ja, klopt. Ja. Dat is het oordeel, hè, wat uiteindelijk zal... God heeft uiteindelijk de stad Jeruzalem laten verwoesten. Of tenminste, laten innemen door de Babyloniërs. Daar gaat het hier over. En hij heeft de zijnen verzegeld. En dat is natuurlijk een profetisch plaatje van wat er straks gaat gebeuren als de antichrist komt. En God zijn oordeel zal... uitoefenen over de goddeloze Israëlieten dan. En in ons geval zal Babylon ook geoordeeld worden. Dat is het hele christelijke systeem waarin Rome een grote plek heeft. Want Rome is in feite de hoer met vele dochters. En dat zijn alle kerken, systemen die daar weer uit voortkomen. Want ik was dus in die kerk in Haarlem. En toen dacht ik van, ja, wat is eigenlijk nou het verschil tussen dit en de Rooms-Katholieke Kerk? Het enige verschil was dat daar de preekstoel links stond en dat er niet een altaar was. Maar de rest is allemaal pracht en praal, maar totaal leeg. Mijns inziens. Het is gewoon menselijke religie. Maar als je dus beleidt een gelovige te zijn, maar je hebt allerlei afgoden die je dan stiekem aanbidt, ja, dan zal het oordeel ook komen. Dat is wat Ezekiel ons leert. Ja? Nou, dus vers 3, brengt geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen. Dus dat is de stabiliteit op aarde, een zekere stabiliteit die er nog zal zijn. De volkerenzee, maar de bomen, dat zijn de individuele mensen. Voordat wij de slaven van onze God aan hun voorhoofden hebben verzegeld.
Jan, ja. Want je hier toch ook, je dingen als aarde, zee en bomen, ja. Zoals je ze in 2 versen geleden terug zat, symbolisch.
Ja, dat zeg ik ook, ja.
Okay,
ja. Die 144.000 verzegelden, die gaan dan de aarde over. En dat is precies wat Matthäus 10 voorspelt. Want de Heer Jezus die zegt daar tegen de discipelen, die wisten natuurlijk helemaal totaal niet waar hij het over had. Maar dan zegt hij, wanneer zij u nu in deze stad vervolgen, vlucht in de andere. Want voorwaar, ik zeg u, u zult niet die steden van Israël geenszins zijn klaargekomen voordat de Zoon des Mensen komt. Nou, heel veel Bijbeluitleggers die hebben gezegd, ja, de Heer Jezus had het hier gewoon fout. Want het is gewoon helemaal niet gebeurd. Maar er zit een diepere laag in.
Toekomst.
Ja, de discipelen hebben dus de Zoon des Mensen niet zien komen. Maar hij bedoelt, jullie zijn, ja, dat is best wel ingewikkeld, jullie zijn vertegenwoordigers van dat overblijfsel in de laatste dagen die verzegeld zijn, 144.000. Moeilijk, hè? Dat is wel moeilijk. Geef het eerlijk toe. Het zegel aan het voorhoofd, dat is een symbool van het denken. Door mensen die op de aarde wonen, worden verzegeld aan het voorhoofd en aan de rechterhand. Ja? Nou, we hebben iets gezien bij de coronacrisis. Je denken, hoeveel mensen er wel niet dachten van het is levensgevaarlijk, ik ga half dood en ik mag nergens heen. Want... En het handelen, de rechterhand. Dat is gewoon nog steeds hoor, dat er mensen zijn die met mondkapjes lopen. Maar het hele handelen wordt gewoon betoverd en het denken. Nou, dat is dan straks nog veel erger. Ze zullen echt dat beest aanbidden. En ik vond het een treffende tijd die we gehad hebben eigenlijk. Ik ben blij dat het voorbij is, tenminste voorlopig.
Ja, ik kan wel weer wat van terugdenken hoor. Dat komt wel weer iets van terug.
Ja, dat hopen we niet, maar dat zal me niks verbazen. Dus het is in ieder geval nou al een soort van generale repetitie geweest. Misschien bewust, misschien onbewust, dat laat ik maar even in het midden. Maar
moet niet moeten.
Hè?
Moet niet moeten.
Ja, hoe kunnen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen die richting op krijgen die wij willen?
En dan is angst de allerbelangrijkste.
Ja, angst, ja. Angst is, en dat zal straks ook zijn, hè? Het beest zal een middel hebben waardoor ze allemaal hem gaan aanbidden. Wat het is, weet ik niet. Maar het getal van het beest, dat is 666 en dat verraadt hem. En de mensen die dan leven en die dan geloven, die zullen weten wat dat getal betekent. Wij niet. Ik denk niet dat wij dat nu... Ik heb allerlei verklaringen al gezien, maar dat zal straks wel duidelijk worden.
Op dat moment krijg je het verstand.
Ja. Dan zijn we al weg, toch?
Dan zijn we al lang weg.
Nee, maar op dat moment. Want er staat, niet verstand hebben. Niet
berekenen het getal, ja. Klopt. Nou, als je kijkt naar dat zegel. Het zou heel goed de naam van het lam en de naam van diens vader kunnen zijn, zoals dat staat geschreven in Openbaring 14 vers 1 en in 22 vers 4. Dus of je bent straks verzegeld als Jood aan het voorhoofd, of je dient de antichrist. En dan heb je natuurlijk nog die schade die niemand tellen kan. En dat is best wel bijzonder. Maar dan gaan we zo even mee verder, want het is nu weer tijd om even koffie te drinken, toch?
Ja. Waarom gebruikt die slaaf eigenlijk?
Sorry?
Slaven, waarom gebruik je het woord slaven?
Goeie vraag. Voordat wij de slaven van onze God. Het woord slaven, douloi, dat komt ook in hoofdstuk 1 voor, hè? Om de slaven te tonen. Het boek Openbaring is eigenlijk bedoeld om iedereen te bemoedigen die vervolgd wordt om opwille van zijn of haar geloof. En dat zijn de slaven. Zijn die niet alleen geloven, maar ook als een slaaf. Wat jij net zei, Nico, de Heer, de koning van je hart, te dienen. En dat doen wij uit vrije wil.
Wij worden slaven genoemd, wij worden dienstknechten genoemd en wij worden zonen genoemd.
Ja, klopt. Goed, eerst is er nog even koffie. Oké. Okay. Oh, heb ik weer thee?
Ja, natuurlijk.
Dat is aardig.
Het is ijsthee inmiddels.
Ja, het is wel iets afgekoeld. Nee, het is geen ijsthee. Goed mensen, we gaan even verder met vers 4. Dus, voordat de grote verdrukking komt, heeft God zijn verzegelden uit Israël. De zegen gaat weer vanuit Israël komen over de aarde, zoals het ook in het Oude Testament al bedoeld was. Vandaag is het eigenlijk andersom. Vandaag gaat de zegen niet uit van Israël. Ondanks dat sommigen dat wel verkondigen vandaag. Maar de zegen gaat vandaag uit van? Uit? De gemeente van God. Tenminste, dat zou de bedoeling moeten zijn. Hè? De pilaar.
Is het alleen de gemeente?
Ja, klopt. Dus u bent het zout van de aarde. U bent het licht van de wereld. Dat zijn de mensen die behoren tot de gemeente. Daar wordt Israël ook door gezegend. Tenminste, als het evangelie horen vanuit mensen die tot de gemeente behoren. Maar dan zal het andersom zijn.
Wanneer komt dan tot uitwerking het heil komt van de Joden?
Dat is al zo.
Omdat Christus uit de Joden is gekomen.
Ja, okay. Want jullie hebben toen Romeinen gevolgd, weet je nog? Romeinen 9. Ja, daar. Uit hun is Christus en het woord. We kennen natuurlijk ook het woord van God. En als je het boek Rut leest, dan zie je daar ook een plaatje van. Rut die klemt zich vast aan Naomi en komt dus bij Boas terecht. Zo zijn wij ook, als heidenen, via het Joodse woord, want het is natuurlijk geschreven door de Joden vooral, hoofdzakelijk, alleen volgens mij, komen we bij de Heer Jezus uit. Het heil is uit de Joden. Bijzonder, hè? Goed, Johannes hoorde het getal van de verzegelden, 144.000 verzegelden. Nou, de vraag is dat nou letterlijk of is dat symbolisch? Die vraag die zullen we nog heel vaak krijgen in het behandelen van het boek Openbaring. Nou, ik persoonlijk denk allebei symbolisch 12.000. 12 is het getal van de regering, wat echt past bij Israël. 12 apostelen, 12 discipelen. Maar het zal me niks verbazen dat het ook gewoon letterlijk 12.000 uit elke stam zijn.
Dat geloof ik.
Ja, toch? Ja. Staat ook niet voor niks in elk vers 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam.
Hoe is dat?
Er zijn uiteindelijk dus 7 groepen in de laatste jaarweek. Die heb ik even onder elkaar gezet. Je hebt de Joden die voor de grote verdrukking om het leven worden gebracht. Hoofdstuk 6, vers 9. Je hebt de heidenen die voor, ook de heidenen die voor de grote verdrukking om het leven worden gebracht. Je hebt de Joden die tijdens de grote verdrukking om het leven worden gebracht. Je hebt de heidenen die tijdens de grote verdrukking om het leven worden gebracht. Je hebt 144.000 die dus bewaard worden en levend uit de grote verdrukking komen. Je hebt de grote menigte, die worden ook bewaard. En je hebt nog de 2 stammen van Juda. Dat is Openbaring 14. Dus je hebt 7 groepen. En al die 7 groepen kom je tegen in het boek Openbaring. Je moet alles goed onderscheiden. Ja? Nou, uit de stam Juda 12.000 verzegelden. Johannes noemt eerst de stam Juda. Dan de stam Ruben. Want Ruben was wel de oudste, eerst geboren. Maar Juda is de stam waaruit de Heer Jezus komt. Daarom staat er ook in Genesis 49... De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Dat is de Heer Jezus uit Juda.
Dat spreekt Jozef toch uit als hij ze zegent, al die zonen? Dan zegt hij toch over iedereen wat?
Ja, Jacob, ja.
Of, ja, moet je ook gelijk aan denken.
Jacob, ja.
Ja.
Het is een heel bijzonder hoofdstuk trouwens, want als je het profetische woord wil bestuderen, je gaat naar Genesis 49, dan kun je alvast je hoofd breken over alles. Maar ik zou echt willen aanraden als je bijbelstudie doet om King Comments te raadplegen. Heb ik wel eens gezegd hier, hè?
Ja, dat is een mooie zaak.
Als je daarbij blijft, dan zit je meestal wel redelijk goed. Word je bewaard voor heel veel uitgeleiders.
Heel uitgebreid uitgelegd.
Heel uitgebreid en ook de hele Bijbel, hè? Ja. Met heel veel verwijzingen naar andere teksten.
Ja, en, we moeten een app hebben nog.
Ja.
Zeker hebben ze een app.
Als je hem op de App Store zoekt, dan vind je hem niet, hoor.
Ja.
Ja?
Nou, ik heb hem niet.
Ja.
Moet ik niet.
Er zijn een paar websites die ik altijd aanbeveel. Eentje is dus KingComments, oudersporen.nl. Is ook altijd boeiend, veel onderwijs. De Bijbel voor jou.nl vind ik ook heel goed.
Ja, maar ik bedoelde dat het niet in de Play Store staat.
Klopt, ik heb hem ook gewoon via KingComments.
Hij zit ook in de online Bijbel, en zit hij ook.
Ja, in de online Bijbel zit hij ook.
Heb je hier de online Bijbel, dan kun je de King Comments bij je Bijbeltekst bij je.
Ja. Oh,
echt? Ik heb hem. Ja, ik ken hem ook wel aardig goed. Gerrit Koning, die dat heeft geschreven.
En, die heeft een Dronten gehad in die Bijbelstudie.
Ja, goed hè? Ja, is een fijne broeder. Veel kennis. Goed. Dan krijg je uit de stam Asher 12.000, uit de stam Naftali 12.000, uit de stam Manasse 12.000. Maar de stam Manasse is in de plaats gekomen van Dan. Want de stam Dan wordt niet genoemd in deze opsomming. Wel in Ezechiël 48 als het gaat over het Vrederijk. Daar is Dan er wel, dus dan heb je 13 stammen eigenlijk. Maar wat we zien uit het Oude Testament is dat Dan afgoderij als eerste invoerde in Israël in Richteren 18.
Hebben wij gezien toch?
Ja.
Heb
je gezien?
Ja, we zijn toen wij geweest.
Ja, daar zijn wij geweest, ja. Verdraait nog aan toe.
Was dat bij de Jordaan toch?
Ja.
Ja, bij de Jordaan, toen we die tocht langs de Jordaan maakten.
Daar keek je uit op Libanon voor mij.
Ja, daar waren wij. Dat was een gigantisch bouwwerk toch?
Dat was zo'n soort boksring toch? Ja. Ik me te herinneren, waar dan...
Ja, wij zijn met het clubje in Israël geweest, eventjes een paar jaar geleden. Ja, een paar jaar, 11 jaar geleden alweer. Heel bijzonder was dat, ja. Maar wat helemaal belangrijk is, die tekst heb ik er ook wel bijgezet, weer uit Genesis 49. Als Jacob dus over Dan wat zegt, dan zegt hij, Dan zal over zijn volk recht spreken. Als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn op de weg. Een adder op het pad die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Beetje cryptisch, maar over zijn volk recht spreken. Dat de koning die voortkomt uit Dan zal de antichrist zijn, het beest uit de aarde. En de Joden zullen hem aannemen als de Messias. En we weten dus, hij zal een Jood zijn, want Johannes 5, vers 43 zegt, als iemand komt in zijn naam, zullen jullie hem aannemen. Ze zullen nooit een ander dan een Jood aannemen. Maar ook uit de stam Dan zal hij komen. En misschien leeft deze persoon vandaag al. In Israël. Je weet het niet. Of ergens anders. Maar hij zal wel als de Messias worden herkend. Met valse tekenen en wonderen overigens. Dus pas op voor tekenen en wonderen vandaag. Ja. Dat is een belangrijke vraag. Je hebt twee beesten. Het beest uit de zee. De grote hoorn uit Daniël 7. Die voortkomt uit het vierde dier. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Maar het beest uit de aarde, die heeft de hoorns als het lam. Maar hij sprak als de draak. En het beest uit de aarde is de koning van Israël. Mijns inziens. Ik weet dat er ook wel iets anders over gedacht wordt. Maar je hebt dus twee beesten, allebei satanisch, door de draak geïnspireerd. De eerste is uit de zee, uit de volken. Maar ook de Middellandse Zee wordt daarmee bedoeld, denk ik. En het beest uit de aarde, dat is ook waar de Heer Jezus over spreekt in Johannes 8. Als hij zegt van, hij die uit de aarde is, spreekt uit de aarde. Dus het gaat ook over hem. En dat is ook het verbond wat ze zullen sluiten met de dood. Maar daar moet je wel het boek Daniël goed voor kennen. Want alleen in Daniël 11, vanaf vers 36, wordt gesproken over het beest uit de aarde. Over die koning van Israël. Maar de rest van het boek Daniël gaat vooral over het eerste beest. De wereldleider die gaat komen. De politieke machthebber die ook zal worden geïnspireerd door de draak. Een heel charismatisch persoon. Waarvoor dus dat beest uit de aarde, de antichrist, een beeld zal oprichten in de tempel. En het zal een, ik heb daar een studie over gegeven, dus nogmaals, die jij erop zet binnenkort. Jezus komt als koning met allemaal powerpoints, ook met hele mooie schema's en plaatjes en pijlen, en dan kun je het allemaal goed zien. Maar de gruwel van de verwoesting, dat zal dan zijn dat beest uit de zee. Want die zal, daar zullen ze een verbond mee sluiten om ze te beschermen tegen de grote machten van het Westen. Of sorry, tegen de machten van de islam, dat bedoel ik. Want die zullen Israël benauwen. En dan zullen ze op een gegeven moment bescherming zoeken bij Europa. Of het herstelde Romeinse Rijk. En dat zal dan onder leiding van die wereldleider, dat beest uit de zee, zal die dat verbond aangaan. En de antichrist zal in Israël dat verbond in stand houden, doordat ze dat beeld zullen aanbidden wat in de tempel staat.
Maar dus dan is een voorwaarde dus sowieso altijd dat de tempel eerst herbouwd moet worden.
Yes, en daar waren wij ook vlakbij, weet je dat nog?
Dat was zo'n museumpje, daar waren ze mee bezig. Hè?
Dan mochten we niet, we zaten één muurtje verwijderd van de voorwerpen.
Maar de menorah staat in zo'n glazen kooi, hè?
De wat?
Die gaat opgaat, die menorah.
Oh ja?
Die staat in zo'n glazen kooi.
Maar die hebben we niet gezien. Jij bent weer natuurlijk op meerdere plekken geweest.
Nee, jij bent in 2005 geweest.
Oh. 2005. Wat wij zijn?
Wat je nu in Oekraïne ziet gebeuren, hè? Ja? Dat ze die hele kustplaats, dat Rusland die kustplaats wil hebben.
Ja.
Daar is toch ook over de koning uit het noorden.
Ja.
Dat klopt. Hun zo via die zee, wat is dat, de Zwarte Zee?
Ja.
Dat ze zo rechtstreeks
klopt.
Richting Israël met natuurlijk Iran. En,
Nou, om het plaatje helemaal compleet te maken. 10 volken uit Psalm 83. Dat zijn de 10 machten die nu om Israël heen liggen. Die zullen onder aanvoering van de koning van het noorden, de Assyriër, dat is Syrië, zullen ze Israël aanvallen. Israël zal bescherming zoeken bij Europa, Romeinse Rijk. Die zal hen beschermen tegen die machten. Maar achter die machten zit de koning van het verre noorden. En dat is Rusland. Dat kun je lezen.
Ja? Gog en Magog.
Ja, dat kun je lezen in Ezechiël 38, vers 21. De koning.
Wat wij nu zien, is dat verder dan de oorlogen uit Psalm 85?
Nu?
Ja.
Nee, nog niet.
Nog niet.
Nee.
Maar die moeten ook nog komen.
83, ja. Klopt.
Nee, 85.
85?
Ik weet het niet meer, nog even kijken.
Psalm 83. Daar staan al die volken. Maar dat zijn natuurlijk profetische namen, Edom en noem ze maar op. Maar goed, die volken zijn letterlijk al uitgestorven. Maar geestelijk zijn ze nog. En dat is mijn inziens.
Wij zijn toch geestelijk? De heidenen.
Maar maak het heel ingewikkeld. De heidenen zijn inderdaad ook edel. Maar dat, gaat dan, dat is dan het meer het boek Obadja. Waar je het nu over hebt, volgens mij. Edom is eigenlijk Esau. En Esau is de mens naar het vlees. Maar de Edomieten, dat is ook weer een apart volk geweest. Hè? En die bevinden zich nog steeds rondom Israël. En ze willen niks liever dan Israël vernietigen. En Israël heeft het beste leger van de wereld. Maar is nu ook alweer in de coronacrisis afhankelijk geweest van de westerse wetenschap. Zoeken ze een bescherming bij het Westen. Ja, dat is,
ze waren voorloper, ze waren het meest gevaccineerde land.
Dus zie je ook weer hetzelfde principe, dat zij hun hulp niet zoeken bij hun god, maar bij
de westerse wereld.
Ja.
Ja, bij de wetenschap.
Bij de wetenschap, ja, klopt. Maar waar kwamen al die vaccins vandaan?
Ja, volgens mij produceerden ze zelf ook maar.
Dat zou kunnen, maar volgens mij was het vooral Pfizer dat daar.
Ja, klopt.
Ja. Wat wou ik nog meer zeggen? Oh ja, in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dus de koning, het beest uit de zee, de wereldleider. Hij zal dan tolereren de eerste 3,5 jaar, de eerste 4 zegels. Dat er een soort religie komt, met alle religies in één. Hindoe, boeddhisme, zoals de paus dat nu allemaal willen. Maar in de helft van die week, dus als de grote verdrukking begint, dan ineens wordt ook de grote hoer vernietigd. En dan door het beest. En dan zal er een nieuwe religie komen. En dat is de religie van aanbidding van hemzelf. En dat zie je in Daniel 3 weer terug. Als ze allemaal moeten knielen. Behalve die drie knechten dan van, of die vrienden van Daniel. Waar Daniel zelf is, dat weet niemand. Maar goed, die, wordt dan in die worden niet overgegooid. Dat is de grote verdrukking. Ja. En God zal bij hen zijn. Verzegeld.
Maar chronologisch gezien, hè?
Ja.
Om de tijd te duiden, waar zitten wij dan ongeveer?
Nou, wij zitten nu aan het einde van dat beeld. Aan dus dat het vierde die er is gekomen.
IJzeren. Van IJzeren Leen.
Ja, vlak voor de 10 tenen.
Enkels heb je het over.
Sorry?
Je had het over de enkels. Waar zitten wij de enkels?
De enkels, ja. Voeten, enkels, ja. Zoiets. Ja. Daar zitten wij. Zodra er 10 koningen komen, dan... Maar ze worden macht gegeven 1 uur. Ze krijgen 1 uur de macht om te heersen met het beest. Openbaring 17. Dat 1 uur is mijns inziens de grote verdrukking. Een hele korte tijd.
Maar ja? Dat is weer na de opname.
Ja, ja, alles wat hier plaatsvindt is na de opname.
Ja, dus nou ja, dan zit je toch ook heel vlak. Die opname gebeurt er nou voor.
Daar zitten we tegenaan, ja. Ik bedoel, dat kan elk moment gebeuren.
Dus 1 voor 12.
Punt 1. Alle gemeenten zijn al geweest. Tot en met Laodicea, heb ik al gezegd, hè. Punt 2, Israël is weer in zijn land, heeft weer een staat, komt steeds meer in het nauw. De politieke situatie is dat Europa één is geworden, we hebben één munt, moeten alleen nog één leider hebben, dan zijn we er zo'n beetje.
Ja, daar schreeuwt ook iedereen om, hè, om die ene
leider. En de afval is al zo'n beetje een feit.
De hele wereld is geconnect.
De hele wereld is geconnect, we hebben allemaal één grote wereld. Als er ergens een bom valt in Pakistan, dan lees ik het eigenlijk op mijn telefoon.
Ja. Binnen één minuut. De evangelie is ook bijna overal verkondigd.
En de Bijbel is toch bijna
maar
dat is
niet. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dat, hoeft niet,
dat heb ik wel eens begrepen.
Ja, ik ook, maar toch is dat gebeurd.
Nee, dat klopt.
Maar Romeinen 10, dan is het al.
Mensen, even voor de duidelijkheid. Het evangelie is al onder de hele schepping verkondigd, zegt Colossenzen 1, vers 25. Alleen het evangelie van het koninkrijk is een ander verhaal. Dat wordt verkondigd in de grote verdrukking door die 144.000. Niet het evangelie van de genade van God, maar van het koninkrijk. De koning komt bekeren, want enzovoort. Nou, we gaan even verder. Deze antichrist die uit de stam Dan komt, is de mens van de zonde. En die mens van de zonde, daar spreekt 2 Thessalonicense 2 over. Ik ken geen hoofdstuk in de Bijbel wat zo aangevallen wordt als 2 Thessalonicense 2. Werkelijk waar, onvoorstelbaar. Het zijn 12 versen. Daar gaat het over de opname, over de komst van de antichrist, over de weerhouder en over de verschijning van de Heer. En alles is op zijn kop gegooid en wordt gezegd, nee, dat...
Dat is een jonge gemeente.
Ja, die wisten het allemaal al, ja. Er staat dit in vers 2 van 2 Thessalonicense 2. Het vindt een lang... Het is een lange woord, hè? Ja. Er staat dat ze niet in paniek moesten raken, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Wat is de dag van de Heer?
Dat hij komt.
Huh? Dat hij komt. Dat hij komt met daaraan voorafgaand. Dus die
oordelen.
Ze waren allemaal in verdrukking. Het was verschrikkelijk. Andere mensen zeiden, ja, dat komt dat de dag van de Heer aangebroken is. Dan zegt Paulus in vers 3, laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst A, de afval is gekomen en B, de mens van de zonde geopenbaard is. Zie je dat? Geopenbaard is. Dus de volgorde is afval, zoon van het verderf wordt openbaar, dag van de Heer.
En de zoon van de verderf is dan weer de antichrist.
Ja, de mens van de zonde. Ja. Maar dat woord antichrist gebruikt alleen Johannes. Okay. Het is een puzzel. Het is geen ABC'tje.
Ja. Nee, dat klopt.
Dat klopt, hè?
Ja.
De puzzel is ook veel leuker.
Ja, maar God heeft in zijn wijsheid besloten dat wij pas kunnen leren als we ons best doen om... Kijk, als het allemaal was geweest zo, dan lezen we dat. Oh, maar onthoud je niet.
En om nederig te blijven vooral.
Heel goed, David.
Ja, moet je eens kijken hoeveel vreugde dat ook geeft.
Ja.
Als je dit en doet. Oh, ja, dan ga je zo. Oh, 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 wow.
Oh. Ja. Ik ga even verder, blije man. De mens van de zondag openbaard is de zoon van het verderf die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet. Of een voorwerp van verering is, dus in Israël. Hè? Zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Nou, dan zeggen mensen, ja, de tempel van God is de gemeente. Nee, de tempel van God. De tempel van God. En zichzelf vertoont dat hij God is. Dan zegt Paulus in vers 7, alleen hij die nu nog tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Nou, dat is dus het feit dat dus nu, vandaag, iets is dat deze mens van de zonde tegenhoudt. Hij kan zich nog niet openbaren. Waarom niet?
De Heilige Geest.
Ja. Omdat de Heilige Geest, het zout van de aarde, bederfwerend, is aanwezig.
Dus als je zo leest, het moet toch duidelijk.
Ja, maar dat is het niet. Het, als jij je huisje staat te schilderen, ja... Ik weet niet of wat je vandaag gedaan hebt, een verschuur. Dan is daar in jou een bederfwerend persoon. Zonder dat je het in de gaten hebt bijna. Want je bent aan het schilderen. En die houdt dat kwaad tegen. En die regeringsleiders denken. Nee, maar het komt wel door al onze plannen. En al onze programma's. En al onze prachtige budgetten. Nee, daar komt het niet door. Want zodra de geest weg is. Wordt gelijk de wetteloze openbaar. Zo, dan gaat het gelijk mis. Dus.
Dan overwint het kwade tijd.
Ja, ja, zeker.
Dus als die, als het zout en het licht, als de geest weg is.
Ja,
bederf.
En als die dagen niet verkort zouden worden, dan zullen ook de uitverkorenen misleid worden. Zo erg zal het worden.
Ja.
Ja?
De geest gaat dus niet uit ons weg.
Nee.
Gaat met het mee, want ja. De geest gaat ons nooit verlaten.
Heel goed.
Dus we moeten
zijn verzegeld met hem.
Ja.
Daarom gaan wij mee.
We moeten wel mee, ja.
Als zout weg is op aarde, bederft de wereld.
Yes. Goed. Wat staat er dan in vers... Wat...
En dat is prima.
Hé, hey, mensen, ik wil even door. Wat staat er dan in vers 18 van Genesis 49? Ik had daar vers 16 en 17. Maar in vers 18 staat, op uw zaligheid wacht ik. Mooi, hè? Dus als dan gaat heersen, als die zoon van het verderf komt uit die stam, dan zullen de getrouwen zeggen, op uw zaligheid wacht ik. De 144.000 verzegelden mogen dan... Dat beleiden. Ik wacht op uw komst, Heer Jezus. Wij wachten ook op zijn komst. Maar wij worden nu verdrukt. Door allerlei machten. Maar straks zal God de mensen verdrukken. En er zullen zijn 144.000 in die moeilijke tijd op hem wachten. Op zijn zaligheid. Ja? Nou, uit de stam Simeon, 12.000. Uit de stam Levi, nou enzovoort. God verzamelt zijn getuigen. En dan vers 9. Daarna, dus nadat die mensen verzegeld zijn. En nu komt er een kleine moeilijkheid, want ik kan dit niet bewijzen. Maar de meeste Bijbeluitleggers zeggen, ja, die grote schare die komt tot geloof door de dienst van die 144.000. Kan bijna niet anders. Het staat er niet. Dus ik kan het niet 100% bewijzen, maar ik denk dat het wel het een met het ander te maken heeft. Want hij zegt, daarna zag ik.
Er staat er nog niet eens dat die 144.000...
Nee, staat er ook niet.
Evenveerder kan verkondigen, dat weet hij ook nergens.
Staat er, nou nee, niet hier, nee. Nee. Nee, klopt. Scherp. Een grote menigte die niemand kan tellen. Uit elke natie, in alle geslachten, volken en talen stond voor de troon voor en voor het lam. Bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun handen. Nou, dat ze dus voor de troon en voor het lam staan, zou kunnen betekenen dat ze in de hemel zijn. Dat is ook de conclusie van sommige mensen. Nou, dat kan mijns inziens niet helemaal kloppen, want vers 14 zegt, zij komen uit de grote verdrukking. Ja?
De hele context van dit hoofdstuk staat voor de troon, voor de troon, voor de troon. En waar moet ik deze opeens op aarde zien?
Ja, omdat vers 14 zegt, deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking.
Ja, maar vers 14 staat, en zij stonden voor de troon.
Ja.
En dan hadden ze het over de 24 oudsten.
Ja, klopt.
Dus het beeld is wel in de hemel.
Nou, de 24 oudsten staan rond de troon.
Ja, het is rondom de troon.
Heb ik ook erbij gezet. Nou, even laten we dat even in het midden. Maar dat de Joden worden onderscheiden van heidenen bewijst dat de periode van de gemeente voorbij is. Want ik heb die tekst ook uit Galaten erbij gezet. Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Daar is geen Jood of Griek, daar is geen slaaf of vrije, daar is geen man of vrouw, want u bent allen één in Christus Jezus. Dus voor God is er maar één nieuwe schepping. Dat is de Heer Jezus, zijn lichaam. En dat zijn wij. En daarin is geen man of vrouw, natuurlijk op aarde wel, gelukkig. Maar voor zijn aangezicht gelden die verschillen niet meer. Dat bedoelt Paulus eigenlijk. Nou, ze zijn bekleed met lange witte klederen. Dat spreekt van de waardigheid, de gerechtigheid die ze hebben. Palmtakken van hun overwinning. En mijns inziens, maar dat is mijn uitleg, dat mag je best anders overdenken, zullen zij in hun natuurlijke lichaam op aarde wonen zonder te sterven. Jesaja 65 vers 22. Elke gelovige die in het vrederijk komt, zal niet sterven. Een duizend jaar leven. Alleen de goddeloze zal getroffen worden door de vloek. Maar alle gelovigen zullen gewoon duizend jaar volmaken.
De leeftijd van bomen.
Huh?
De leeftijd van bomen.
Ja. Klopt.
Zullen dan goddeloze de duizend jaar vrederijk? Nee, toch?
Nee, natuurlijk niet. Maar die zullen
maar
wel.
Zijn er wel goddelozen in de ja. Vrederijk?
Ja, maar die gaan er niet in, dat klopt. Ja. Die zullen wel geboren worden. En, ja. Maar jij bent nog een klein boompje, toch? Heel klein piepje.
Heel graag aan de binnenkant.
Ja.
Waar moet het veld zullen kloppen?
En dan komt, zij riep met luide stem: de woorden: het heil aan onze God, die op de troon zit en aan het Lam. Dus hun behoudenis is te danken aan de Heere God en aan het Lam. Ze kennen ook het Lam. Ja? Alles heeft hij in zijn handen. En dat kunnen wij natuurlijk ook mooi nazeggen. Het heil, onze behoudenis is aan onze God. Wat ons ook gebeurt. En alle engelen stonden rond de troon. Dat zijn er best veel. Want we hebben gelezen in hoofdstuk 5 vers 11. Dat er 10.000 maal 10.000-tallen zijn. Dus dat, ja, dat is best veel. En de oudste en de vier levende wezens, en zij vielen op hun gezicht neer. Voor de troon en aanbaden God. Tjongejonge, wat wordt dat dan? Dat was best wel een grote dienst dan, hè? Kun je voorstellen dat je daarbij bent straks?
Ja.
Je bent en met miljoenen gelovigen, denk ik, want Oud Testament, Nieuw Testament. Miljarden engelen.
Een heel klein beetje, maar
ja. En het gaat allemaal één grote aanbidding aan God. Wauw. Terwijl op aarde, nou ja, ongelooflijk. En ze zeiden amen. En er komt weer die zevenvoudige beschrijving. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zijn onze God. Tot in alle eeuwigheid. Als we nou onze samenkomst een klein beetje zouden spiegelen aan dit soort versen. Toch?
Ja.
Mooi zijn. Dat je gewoon spontaan kunt aanbidden. En zeggen van, nou, ik wil dat lied zingen. Mogen we alsjeblieft dat lied zingen? Ja, ik wil een stukje voorlezen. Ja, fijn. Dat zou fijn zijn. De geest wil dat graag. Die wil graag mensen gebruiken. De vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Sorry. Maar dat broeders dan. Ja? En de vrouwen in hun hart.
Dan heb je natuurlijk al dat mensen maar zo dat podium op mogen zeggen van ik heb iets op te delen voor de gemeente.
Ja, maar dat...
Dus dan krijg je dat gedoe weer.
Dan krijg je dat gedoe weer, ja. Ja. Dan krijg je weer van...
Ik denk dat je het heel goed ziet in een kleine setting.
Dat zijn
altijd zo. Ja, dat zijn kleine settingen. Want op het moment dat je met 40, 50 man gaat, ja, dan wordt het allemaal moeilijker.
Ja, maar er zijn altijd mensen die maken daar misbruik van. En die gaan dan vertellen, vorige week was ik daar en toen gebeurde er een wonder. Oh, wat gebeurde dan? Ja, ik zag ineens een licht. En... Ja, maar dat is niet echt iets... Nou, goed. Laat maar. De grote verdrukking staat te beginnen. Volgende keer als we bij elkaar komen, dan gaan we nog een stukje van klein stukje van hoofdstuk 7 doen. Maar dan wordt het wel steeds donkerder.
Doe het licht uit dan.
Zeg je?
Doe het licht uit dan.
Ja, nee, maar ik bedoel geestelijk. De situatie op aarde wordt steeds donkerder. Maar wij moeten 1 Thessalonicenzen 5 in ons hart hebben.
Amen.
U bent niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behouder is. Laten wij dan niet slapen als de over, maar wakker en nuchter zijn. Yes? Amen.
Ik kan volgende keer gitaar.
Wat zeg je?
De volgende keer
mijn gitaar. Ja,
als het zo donker wordt, dan gaan we eerst de mooie.
Zeker, ja, gaan we doen.